Er is nog een mededeling, gemeente, die heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn maandagavond, dat is morgenavond, bij de familie S. De Hoop in Rokanje. Er zal ook morgenavond huisbezoek zijn bij de familie D. J. Witte en de familie A. van Leeuwen te Hellevoetsluis. En ook morgenavond bij broeder Rinus Driessen in Hellevoetsluis en de familie C. van de Steenhoven in Stellendam. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 78, de versen 2 en 3, verborgenheen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. Die stellen wij het nageslacht voor ogen. En het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven. 2 en 3 van Psalm 78.
Thank you.
We willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 102, het 16e vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja bevestigd in hun staat voor uw aanschijn, met hun zaad uw naam ter ere leven. Psalm 102, vers 16. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het tweede boek van de Koningen, hoofdstuk 2. We noemen u 2 Koningen 2 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 102, het 16e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Koningen 2. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal en Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij niet dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en ze beiden gingen door op het droge. En het geschiedde nu als zij overgekomen waren dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zien zult, als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende. Ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het. En hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was. En keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was. En sloeg het water. En zeide, waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde. En hij sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide, zend niet. Maar ze hielden bij hem aan tot schamens toe en hij zeide, zend. En ze zonden 50 mannen die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem daar hij te Jericho gebleven was. En hij zeide tot hen, heb ik tot u lieden niet gezegd, gaat niet. En de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning deze stad is goed. Gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En ze brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin. En zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. Hij ging nu vandaar op naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom. En hij zag ze. En hij vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurde van diezelfde 42 kinderen. En hij ging weder vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij weder naar Samaria. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond voor de laatste maal stilstaan bij een gedeelte uit de geschiedenis van het leven, de ambtelijke dienst en het heengaan van Elia de profeet. Het is eigenlijk iets wat na zijn heengaan aan ons wordt meegedeeld, maar het kan als een goede afsluiting dienen, namelijk het 14e vers. 14e vers van hoofdstuk 2. 2 Koningen 2 vers 14. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Zoeken we samen eerst het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Gij, Heere, zijt de God van Abraham, Isaac en Jacob. Gij zijt ook de God van Elia. En in die uitdrukkingen in uw heilig woord wordt beleden dat gij de God van zondige mensenkinderen wilt zijn. En zo willen wij tot u naderen in het gebed en u aanroepen, God van Elia, wil ook zo, zoals u de God voor Elia was, onze God zijn. En wil u zo onder ons werken en wonen met uw Heilige Geest. Want dat hebben wij nodig, dat datzelfde werk van uw vrije gunst, van uw genade, van uw leiding, van uw kracht zichtbaar wordt onder ons, zoals het zichtbaar werd in het leven en in de ambtelijke bediening van Elia. En dan weet u, Heere, wie wij zijn, zoals we hier samengekomen zijn. U kent al onze omstandigheden zo volmaakt. Niets van ons leven is voor u verhuld of verborgen. U weet of we onze gewone plaats hebben ingenomen in de kerk, of dat we voor een zondag of voor deze dienst alleen hier zijn. U weet welke omstandigheden er heersen in ons leven, of we geestelijk werkzaam zijn met de dingen van u, of dat we misschien zomaar voortleven, misschien oppervlakkig, misschien achter een gevel, voorgevel van rechtzinnigheid. U weet ook of we u oprecht nodig hebben, of we verlangen om een teken van uw goedheid in uw huis te ontvangen. U weet wie er zijn onder ons die u vrezen en die u kennen. Al die dingen liggen voor u geopend. En zo komen we tot u met al de verschillende omstandigheden van ons leven en van ons hart. En wij smeken, wil u zelf in ons midden zijn. En het woord van deze avond gebruiken. We hebben samen als gemeente vele weken stilgestaan bij het leven van uw kind, uw knecht Elia. En nu we vorige week zijn heengaan, zijn hemelvaart overdachten, staren we hem na. We staren hem na samen met Elisa, zijn opvolger. We staren hem na vanuit die uitroep die tegelijkertijd een gebed is. Waar is de God van Elia? En als er iets nodig is, Heere, is het datzelfde gebed. Al is het misschien in andere woorden. Waar zijt gij, die grote, krachtig werkende, krachtig sprekende God, die door uw Heilige Geest zoveel wonderen hebt verricht in de oude tijden, ook in de dienst van Elia. Heere, wil u ook in onze dagen zo werken. Laat het zo mogen zijn dat door de prediking van uw woord, waarin Elia als een voorbeeld van een knecht van u ons geschilderd is, ook zo de prediking mag klinken vanavond en ook de komende weken. Dat het als een vuur mag zijn, zoals deze vuurprofeet met vuur en gloed het woord verkondigde. Als een vuur waarin zichtbaar wordt wat de ongerechtigheid en de zonde is van het volk en van de natie. Als een vuur waarin ook zichtbaar wordt onze zonde en onze ongerechtigheid. Wil u geven dat de zonde zo aangewezen mag worden. En dat die krachtige oproep, zo de Heere God is, volgt hem na en zo de Baal God is, volgt hem na, gehoord mag worden, ook vanavond. Want Heer, het gaat ook bij ons en bij onze kinderen om dat we de ware God, dat we u leren zoeken en leren kennen en leren dienen en leren vrezen. Heere, gebruik daartoe uw woord. Gebruik het, o God van Elia. Smeken u, Heere, wil u geven dat we ook onderwijs mogen ontvangen vanavond, wanneer we u kennen mogen, uw kinderen. Ze hebben het zo nodig, dat diezelfde intieme gemeenschap, dat diezelfde genade van de verborgen omgang, dat diezelfde gebedsoefening die Elia kende, ook onder ons gevonden wordt. Want dat was toch het geheim van zijn leven. Daarom sprak hij zo met kracht, omdat hij de verborgen omgang met u kende. En daarom uw wil en uw woord zo helder en krachtig verstond. O Heere, geef dat dat zo mag zijn in de prediking. Dat wij in de bediening van het woord vanavond en dat al uw knechten die vanavond het woord zuiver en naar uw woord begeren uit te dragen, daarmee bediend mogen worden met de geest van de God van Elia. We leven in tijden dat er zoveel verslapping en verwatering is onder de kansel, maar ook op de kansels. Dat het staal van het woord en het vuur van het woord en het hoge van het woord en het heilige van het woord zo verschraald en verdoft. Heren, de reden is vaak dat er zo weinig verborgen kennis en verborgen omgang met u is. Ook bij hen die het woord mogen bedienen. God van Elia wil u ons daarin oefenen. Opdat we in de verborgen omgang met u het weten mogen. De dingen die volkomen zekerheid hebben. Het woord op de juiste tijd gesproken. Geef dat aan ons. En geef dat aan allen die uw woord mogen uitdragen. En wil u dan ook geven dat het woord kennelijk met gezag, met het merkteken van uw geest, gebracht mag worden. Zodat alle verzet moet zwijgen. En alle mond gestopt moet worden. Die zich tegen, nee, niet het woord van mensen, maar tegen uw heilig woord wil verzetten. En dat het woord gebracht mag worden in zijn tweesnijdende kracht, wet en evangelie. God van Elia wil u zo geven dat het woord beslag mag leggen op de levens. Niet alleen van onbekeerden, maar ook van uw kinderen. En dat dat woord zo mag heersen en zo zijn kracht mag doen en zijn loop mag hebben. Dat hun levens gevormd mogen worden en hun geestelijk leven geoefend mag worden. En de volle bediening van de geest van Christus, ja, van de drie enige God hun leven mag doorstralen en mag doorstromen. Want dat is het toch, wat u zo graag bij uw volk ziet. Dat ze zichtbare brieven worden, geschreven met het bloed van Christus, geschreven met de driemaal heilige naam, eigendom des Vaders, eigendom des Zoons, eigendom van de Heilige Geest. Heere, wil daartoe de prediking van het woord gebruiken. We bidden u ook, of u onder ons, of u in de kerken, of u in ons vaderland een opleving wilt geven. En dan zo dat er niet slechts voor een moment een indruk is en voor een moment geroepen wordt, de Heere is God, de Heere is God. Maar dat het zuurdeesem van uw woord door mag breken en het hele volksleven, ons leven, het leven van onze kinderen mag doortrekken. Heer, u hebt het in het verleden gedaan. Bij Elia ook al viel het bij de Karmel uiteindelijk zo tegen. Is het toch zo geweest dat de profetenzonen er kwamen, van stad tot stad vrucht op zijn bediening? U hebt het gegeven op de Pinksterdag, dat er velen tot bekering kwamen. U hebt het gegeven in de dagen van de reformatie, dat er een honger was naar het woord. U gaf het in de tijden van de grote opwekkingen in Amerika en in Schotland en in Engeland. U gaf het in de dagen van de nadere reformatie hier in Nederland. O God van Elia, geef het ook in onze dagen. Wil krachtig en onweerstaanbaar het verzet breken wat er is bij de natuurlijke mens. Bij de trotse mens die leeft aan het einde van de 20e eeuw. En wil u geven dat harten vernederd worden. Heere, doe het tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En mogen wij het dan, heren, van u smeken, in alle ootmoed, in alle rechteloosheid. Waar is de God van Elia, opdat uw naam vereerlijkt zou worden? Heren, denk nog aan uw verbond. Wil u ook, o getrouwe God, zelf dan daartoe dienstknechten toebereiden? Nee, niet slechts roepen tot de dienst. maar ook hen die ge geroepen hebt toebereiden en oefenen. Oefenen in de verborgenheden der godzaligheid. Oefenen in de kennis van uw woord. Oefenen om uw wil te verstaan. En te weten, ook door de week, wat de zondags gezegd moet worden. Het woord ter rechte tijd. Op de rechte plaats. Wil u, Heere, ook het aantal van uw knechten vermeerderen. En uitstoten hen die ge geroepen hebt, bekeerd hebt en bekwamen wilt. En wil u ze onderwijs geven. Als er één ding nodig is, is het dat. Dat u uw knechten onderricht als de God van Elia. En dat u door hun bediening velen toebrengt. En uw volk verlevendigt en vertroost. En zo komen we tot u in deze laatste dienst die we wijden willen aan dat gedeelte van uw woord waarin het over Elia en vooral over de God van Elia gaat. Wil u zich over ons ontfermen? En Heere, gebruik dan dit eenvoudige woord van deze avond en de serie preken die we mochten houden daartoe dat zondaren verootmoedigd worden. Dat mensen tot bekering komen. Heer, als we zien op onszelf en onze zwakke woorden en onze kleine krachten, dan is er geen verwachting. Dan staat er met vurige letters geschreven op iedere preek en iedere dienst de dwaasheid, ergernis. Want het is de Joden een dwaasheid en de Grieken een ergernis. Maar het is toch ook waar, Heer, dat die dwaasheid en die ergernis een kracht van u is tot zaligheid. Zou u dat willen laten zien? En zou u ook zo aan ons willen denken? Help ons dan bij het uitdragen van de boodschap. Wil u ons tot een uitlegger en een bedienaar van het heiligdom zijn? Opdat we door mogen geven. En wil u ook geven om te luisteren, beschamend, bestraffend, ontdekkend, ontgrondend, maar ook vertroostend en bemoedigend, richtinggevend, onderwijzend. En dan weet u wat een ieder van ons nodig heeft. Heere, onthoud ons dat onderwijs niet. We vragen u om al deze dingen, niet omdat wij ze verdienen, want wij hebben het voor u, voor onszelf en voor elkaar verzondigd. Maar wil u het doen, God van Elia, om hem die meer is dan Elia, Jezus Christus en die gekruist, zie ons aan in zijn bloed, om Jezus wil. Amen. Psalm 74, vers 9, 12 en 19... zingen we samen en u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 85, het derde vers. Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid tree. Psalm 85, vers 3 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, sommigen weten misschien dat in bepaalde Joodse kringen er bij het paasfeest een merkwaardige gewoonte is. Dan werd en wordt ook nog wel één stoel tijdens die avond van de paasviering leeggelaten. En als u dan die Joodse vader zou vragen, waarom laat u die stoel leeg? Dan zegt hij, die stoel die is leeg omdat we wachten op de komst van Elia de profeet. Komst van Elia de profeet? Merkwaardig, zegt u. Toch niet zo merkwaardig. Want er staat in de Bijbel een profetie, om precies te zijn in het slot van het boek Maleachi, dat de Heere belooft dat voordat hij de dag van de Messias zal laten aanbreken, dat hij de profeet Elia naar de aarde zal zenden. Zie, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en verschrikkelijke dag des Heren komt. Zo leest u in het laatste hoofdstuk van het Oude Testament. En vandaar dat in tijden dat onder het Joodse volk de verwachting van de Messias sterk was, er ook uitgezien werd naar de komst van Elia. En vandaar dat onder het Joodse volk dit nog steeds uitziet naar de komst van de Messias. Men ook uitziet naar de komst van Elia. Want de komst van Elia de profeet gaat aan de openbaring van de Messias vooraf. Nou, als u thuis bent in uw Bijbel, weet u dat men in het Jodendom zich vergist. Die Elia waarvan de profeet Maleachi spreekt is gekomen. Johannes de Doper wordt nadrukkelijk aangeduid als de tweede Elia, leest u Lucas 1 maar door. Want hij zal heen gaan voor het aangezicht van God in de geest en in de kracht van Elia. Zo lezen we in Lucas 1 vers 17. En daaruit is duidelijk dat die Elia gekomen is. En dat ook de Messias gekomen is. Bovendien, onder het Jodendom is er de neiging om ook deze fout nog te maken. Dat men al te veel staat op de gestalte van Elia. Dat men al te veel verwacht de komst van Elia. En te weinig oog heeft voor de God van Elia. En dat wordt ons helder in dit deel van de schrift aangewezen. En wij willen er in deze laatste preek over het leven en de dienst van Elia bij stilstaan. De roep van Elisa nadat Elia heen gegaan is. Waar is de Heere, de God van Elia? Dat is ook het thema. Waar is de Heere, de God van Elia? Daarin beluisteren we allereerst een gebed om Gods hulp. En in de tweede plaats een gebed om Gods leiding. Waar is de Heere, de God van Elia? Ten eerste een gebed om Gods hulp. En ten tweede een gebed om Gods leiding. De meesten van ons zullen de geschiedenis zo ongeveer van buiten kennen, zeker nu. Elia en Elisa zijn samen in de richting van de Jordaan gegaan. Ze zijn ook de Jordaan overgestoken. En toen ze alleen waren, daar aan het overjordaanse, in de stilte van de beginnende woestijn, toen heeft Elia die vraag gesteld. Begeer wat ik u geven zal voordat ik bij u word weggenomen. En toen vroeg Elisa dat een dubbel deel van uw geest op mij rust. En we hebben gezien, Elisa was diep overtuigd van zijn eigen onbekwaamheid. En daarom vraagt hij een dubbel portie, een dubbel deel van de geest des Heren die op Elia rust. Maar we weten ook dat Elia op dat verzoek niet kon antwoorden. Dat het geven van de Heilige Geest iets is wat niet in de hand van een knecht van de Heren ligt. Dat behoort aan God toe. Maar Elia had hem wel een aanwijzing gegeven. Hij had gezegd, als je nu ziet dat ik van je weggenomen word en hoe ik van je weggenomen word, dat zal het teken zijn dat de Heere God dat verzoek werkelijk vervult. En terwijl ze zo met elkaar spraken, was daar ineens op die klaarlichte stralende dag een vuur in de hemel verschenen. Het nam de vorm aan van vurige paarden en een wagen. En die vurige paarden en een wagen, beeld van de engelenmachten uit de hemel, maakten scheiding tussen Elia en Elisa. Dat wil zeggen, het pad van dat paard en die wagen, dat ging tussen Elia en Elisa door. En terwijl dat paardenspan met de wagen langs hun heen ging, nam het Elia mee. En Elisa stond op de aarde en hij zag dat zijn meester, zijn vader, opgenomen werd in heerlijkheid. Wat moet dat voor Elisa geweest zijn? We beginnen er iets van te beseffen als we zien dat hij als in een rouwroep hem aanspreekt. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Smart, liefde, respect, het klinkt allemaal door in die woorden. Want hij beseft dat Elia, de knecht van de Heere, dat de werkelijke kracht was van het koninkrijk van Israël. Dat Elia's gebeden en Elia's woorden meer waard waren dan 1000 × 1000 paarden en wagenen in de stallen van koning Achab. En zo neemt hij afscheid. En terwijl hij afscheid neemt, gebeuren daar twee dingen die voor Elisa van grote betekenis zijn. Het eerste is, hij ziet Elia heen gaan. Dat betekent dat God hem een aanwijzing geeft, dat dat verzoek wat hij zojuist aan Elia gericht heeft, dat een dubbel deel van uw geest op mij zij, dat God dat gebed verhoord heeft. En daar komt nog een bevestiging bij. Want terwijl hij daar staat en omhoog kijkt naar de hemel, waar de vurige paarden en wagen verdwijnt, ploft daar ineens van die wagen af de mantel van Elia voor zijn voeten. En dan scheurt Elisa zijn kleding als in rouw. En hij neemt die zware kemelsharen mantel van Elia mee. En wat gebeurt er dan? Wel, dan zien we hem in gedachten lopen terug in de richting van de Jordaan, in de richting van Jericho. Nee, Elisa geeft zich niet over aan zijn verdriet. Hij is verdrietig. Hij is in rouw. Zijn hart is verscheurd. Maar hij geeft zich niet aan zijn verdriet over. Hij gaat op weg. Het werk wacht. Het werk van de Heer. Maar we hebben niet veel verbeelding nodig om te beseffen dat het in zijn hart en in zijn geweten gestormd heeft. Hoe moet het? Wat zal de Heere van mij vragen? Wat verwachten de mensen, de profetenzonen, de vrienden van Elia van mij? Hoe moet ik zonder Elia verder? Hij had dan wel het bewijs dat de Heere zijn gebed verhoord had, want hij had Elia zien heen gaan. Hij had zelfs de mantel gekregen, maar hoe nu verder? En dan komt hij bij de Jordaan. Ja, en dan moet hij de Jordaan over en kennelijk is het dat jarige tijden dat de Jordaan vrij hoog staat en dat je dus zomaar bij Jericho niet door de Jordaan kan waden. En dan kijkt hij naar die mantel. God heeft hem die mantel niet zonder reden gegeven. Het is een bevestiging dat zoals de mantel om Elia's schouders hing, zo wil de Heere nu ook de mantel Om Elisa's schouders hangen de profetenmantel. Maar zou hij nu met behulp van die mantel ook in staat zijn om te doen wat zijn vader, wat Elia doen kon? Hij staat bij de rivier en pakt die mantel op en slaat met die mantel op het water. En dan moeten we even goed beseffen dat de tekst hier in dit 14e vers niet helemaal duidelijk is. Want als u zorgvuldig leest, en dat moeten we zeker bij de Bijbel doen, dan staat er 2 keer. En sloeg het water. Eerst staat er dat de mantel van Elia afgevallen was, dat Elisa die nam. En sloeg het water. En dan staat er, en hij zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water. En nu is in de oorspronkelijke tekst niet helemaal duidelijk wat de bedoeling van die herhaling is. Maar in de heel oude Griekse vertaling van het Oude Testament wordt het probleem opgelost. En nu durf ik niet met volle 100% zekerheid te zeggen dat die oude Griekse vertaling het helemaal bij het rechte eind heeft. Maar het lijkt toch een goede uitleg te geven. In die oude vertaling wordt het namelijk zo opgelost dat Elisa de mantel van Elia opnam en hij sloeg het water. En hij zei niets. En er gebeurde ook niets. En toen nam hij de mantel opnieuw en zei, waar is de God van Elia? En hij sloeg opnieuw op het water. En toen werd het water naar de ene kant en naar de andere kant verdeeld. En hij kon door het droge midden doorgaan. En of dat nu zo geweest is dat er een dubbel slaan op het water geweest is. Helemaal zeker weten we het niet. Want de oorspronkelijke tekst is wat dat betreft niet volledig duidelijk. Maar laten we er maar van uitgaan dat het zo gebeurd is. En wat zegt dat dan? Wel, dat zegt dat Elisa daar staat alleen. Dat hij daar staat in het besef van het verdriet en het gemis van zijn vader Elia. Dat hij hier staat in de hoop dat de Heere hem nu bekwamen zal en toerusten zal met zijn geest. Maar hij staat voor een rivier die daar stroomt, een onoverkomelijke hindernis. En nu zal het blijken of de Heere met hem is. En hij slaat het water. En de Heere geeft geen antwoord. Beproeving. Twijfels in zijn hart misschien. Vragen in zijn binnenste. Toch niet een dubbel deel van die geest. Maar dan roept hij. De beproeving, en dat is een kostbare trek in deze tekst. De beproeving, de wateren splijten niet, drijft hem tot gebed. Tot een aanroepen, nee, niet van Elia, maar van de God van Elia. En als hij weer slaat, dan laat hij in die roep zien, Heere, help me. God van Elia, sta me bij. Laat het zichtbaar worden dat ge mij geroepen en gezalfd hebt tot profeet in Israël. En dat die dubbele delen van de geest van Elia op mij zijn. God van Elia, waar zijt ge? En dan antwoordt de Heere. En de wateren splijten. En Elia gaat door het pad heen. Nou, daar zit heel wat in opgesloten, wat voor ons van betekenis is. Er zit dit in opgesloten, dat heb ik eigenlijk al aangeduid, dat Elisa hier dus door de Heere beproefd wordt. Het water splijt niet zomaar. En gebeurt dat niet dikwijls in het leven van hen die de Heere vrezen? Gebeurt dat ook niet in het leven van een zondaar die oprecht met zijn schuld en met zijn zonde de Heere zoekt? Dat de Heere niet onmiddellijk antwoordt, dat de Heere beproeft om te weten wat in het hart is. O, als het goed is, gemeente, dan brengen de beproevingen, de tegenvallers, de vragen in het hart, ons op de knieën. Dan drijven ze tot gebed. Waar is de Heere? Heere, help. Mag ik het vragen aan u? Waar brengen de beproevingen, de strijd, de tegenvallers, de onmogelijkheden in het leven u? Drijven ze u uit tot het gebed om hulp aan de God van Elia? Heere God, help me. Waar zijt ge? Maar er is nog iets. In dit alles wat hier gebeurt, zoals het in onze tekst getekend wordt, wordt ook zichtbaar. Voor het oog van die 50 profetenzonen, weet u wel, die daar voor de poorten, voor de muren van die schitterende stad Jericho staan. Dat de geest van de Heere, de geest van de God van Elia, werkelijk op Elisa rust. Moet u zich eens indenken, wat ontvangt Elisa niet een tekenen van de gunst van de Heere? Hij zag het. Hij zag Elia heen gaan met die vurige paarden en wagen. Hij ontving de mantel, het symbool van de profetie van Elia. En als hij nu in de naam van de God van Elia op het water slaat, dan splijten de wateren. En de profetenzonen zijn er getuigen van en ze zeggen het straks ook. Ziet de geest des Heren rust op Elisa. Kijk, dat doet de Heere nog. Al is het niet op dezelfde wijze zoals dat hier in deze geschiedenis gebeurt. Maar als de Heere mensen bekeert. Ook wanneer hij jongere mensen bekeert die de plaatsen innemen van de ouderen van Gods kerk die wegvallen. Dan laat de Heer het wel eens zien. Ziet diezelfde geest. Is ook op die jongeren. En als de Heere dienstknechten roept, in de plaats van de oudere knechten die het woord verkondigd hebben en die afgelost worden, ziet diezelfde geest is op de jongere dienstknechten. En dan ligt daar meteen een vraag achter en onder verscholen. Gemeente, bij alle dingen die ons in deze tijd soms bezig kunnen houden en ook kunnen benauwen in geestelijk opzicht. Dat je zegt, ja, we hebben daar de vorige zondag nog bij stilgestaan. Wat worden er veel van Gods kinderen weggenomen? Wat blijft er soms weinig van over? Daar kunnen we bang voor zijn. Bidden we erom. Worstelen we ermee. Heere, laat u het nog eens zien, dat de geest van de God van Elia doorgaat door de geslachten heen. Dat er jonge mensen tot bekering komen en geoefend worden in de genade en de kennis van Christus. Die de plaats innemen van hen die weggenomen worden en weggevallen zijn. Dat er knechten van God, predikanten, ouderlingen, diakenen komen, op wie de geest van de Heere rust. Want dat hebben we toch nodig? Als er iets is wat in onze vaak zo verwarde en in zeker opzicht ook zo schraal verschrompelde tijd, dan is dat mannen met de geest van de Heere. Vrouwen met de geest van de Heere, in wie het zichtbaar wordt. De geest die op Elia was, rust ook op Elisa. En echt, gemeente, Gods woord laat het zien. En de geschiedenis van de kerk van alle eeuwen onderstreepte telkens weer opnieuw. De Heere wil dat doen. Op het gebed. En denkt u maar, het staat letterlijk niet in de Bijbel, maar ik mag het toch er wel uit afleiden. Denkt u maar dat die profetenzonen, die daar in Gilgal waren en in Jericho en in verschillende andere plaatsen, en die zo nauw met Elia en Elisa verbonden waren, dat daar gebed geweest is en smeking geweest is. Heere, nu u Elia weg gaat nemen, want dat wisten ze. Wil u ons niet verlaten? En wat zullen ze blij geweest zijn? Dat ze die mantel weer zagen en dat ze de wonderen God zagen. God heeft ons niet verlaten. De geest van Elia rust op Elisa. Inderdaad. Dat was een roep om hulp. En de Heere heeft het laten zien. Voor het oog van die profetenzonen en aan Elisa zelf. Ik help u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. En zo mocht Elisa door het droge gaan. God baande een pad. Hij toonde zijn zorg, zijn hulp en zijn genade. Kijk, en dat houdt tegelijkertijd een belofte in voor de toekomst. Want we lezen deze roep, waar is de Heere, de God van Elia, niet alleen als een bede om hulp, maar ook als een gebed om leiding. Want het was voor Elisa niet het allerbelangrijkste dat hij door de Jordaan zou komen, dat moest natuurlijk ook gebeuren. Maar het allerbelangrijkste was voor Elisa, dat merkt u in heel dit hoofdstuk, dat hij nu voor de taak die hij van Elia moest overnemen, toegerust zou worden. En nu was het feit dat de Heere zijn hulpgeroep verhoorde, voor hem het teken, een bemoediging van Gods wegen, dat God, de God van Elia, met hem wilde zijn. En laten we dan zo vanavond ook nog maar eens een poosje stilstaan bij dat element uit de tekst. Wat betekent dat dan? Dat de God van Elia met Elisa is. U moet daar goed op letten. Dat dat hier zo heel nadrukkelijk staat. Kijk, toen Elia nog niet weggenomen was, toen vroeg Elisa dat twee delen van uw geest op mij zijn. We hebben gezien dat hij bedoelde de geest van God die op Elia rust. Maar het lijkt erop, als we de woorden goed op ons laten inwerken, dat hij toch nog een beetje staarde op Elia. Op die machtige profeet, die indrukwekkende profeet, wiens geestelijk leven zoveel uitstraalde, wiens bediening zo rijk gezegend was. Elia staat voor Elisa, de jonge profeet, nog wat in het middelpunt. Maar nu Elia van hem heen gegaan is, is in elk geval in zijn woorden duidelijk dat hij niet vraagt, laat mij zijn als Elia. Maar dat het hem te doen is om de God van Elia. Als er één tekst in de Bijbel is die ons grondig geneest van heilige verering, is het deze tekst. Wij mogen respect hebben voor de Bijbelheiligen, voor Abraham, Isaac en Jacob en Elia en Paulus en David en noemt u ze maar op. Maar wij mogen die mensen niet gaan vereren en die mensen een plaats gaan geven in het hemelrijk, alsof mensen voor ons moeten gaan bidden en mensen verdiensten hebben. Nee, Elisa staat Elia niet na met de gedachte, was ik maar als Elia. Maar hij zegt, het gaat om de God van Elia. Om wat God aan Elia schonk. om wat God in het leven van Elia gedaan heeft. En gemeente, dan zit daar meteen een hele tere trek in ook. Zo mogen we God dus aanspreken. Als de God van de vaderen. Daar gaat de Heer ons zelf in de Bijbel in voor. God van Abraham, van Isaac en van Jacob. De God van Elia. Dat wordt vrijmoedig in de Bijbel neergeschreven. Waarom? Wel opdat we zouden zien, die hoge God, die heilige God, die met de minste zonde niet te doen kan hebben, die wil in het leven van mensen zoals Abraham, Isaac en Elia werken. En wat God nu in het leven van die vaderen gedaan heeft, dat heb ik nodig. En laten we het dan meteen maar naar onszelf toetrekken. Misschien hebt u iemand in uw naaste familiekring, in wiens leven de Heere krachtig gewerkt heeft. U denkt aan een grootvader of aan een grootmoeder, aan vader, aan moeder, aan een familielid, een tante, een oom, aan iemand uit uw naaste vriendenkring, heel bijzonder. En misschien hebben u het wel eens gedacht, de God van mijn opa, de God van mijn vader, de God van die of die, voor wie ik geestelijk zoveel respect heb, die heb ik nodig. Misschien heeft het u wel eens aangemoedigd. Misschien heeft het u wel eens voor zonde bewaard dat u dacht, ja, hoe het nou allemaal is, ik weet het niet. Wie het nu bij het rechte eind heeft, dat denk je soms als je 18 bent of als je 20 bent of ook nog wel eens als je 25 bent. Wie het nu allemaal bij het rechte eind heeft, die kerk en die groep en die stem en dat blad en conferentie zoveel. Maar de God van mijn vader, die in alle eenvoud de Heere vreesde, die heb ik nodig. Kijk gemeente, dat mag. Dat is Bijbels. Want dan eindigen we niet in onze Godvrezende vader of in dat kind van de Heere. Maar dan denken we terug aan wat de Heere deed in het leven van hem. En dan zeggen we, dat werk van die God. Van die vader die misschien nog niet zo lang geleden overleden is. Of die grootvader die van door de Heere werd opgenomen in heerlijkheid toen u 11 jaar was. Dat heb ik nodig. De God van Elia. En waar zou Elisa dan met name aan denken? U zegt dat weten we niet precies, nee. Precies weten we het niet. Maar het is in het licht van de schrift toch zeker geoorloofd om de kern elementen uit het leven van Elia nog even te noemen. En dan niet Elia in het middelpunt te zetten, want daar gaat het, u begrijpt dat vanavond helemaal niet meer om. Maar om het werk Gods in Elia naar voren te brengen en te laten zien wat dat voor Elisa en voor ons en voor onze kinderen, voor jonge mensen en voor ouderen vandaag zou betekenen. En dan noem ik maar enkele dingen. En het zou zo goed zijn als u voor uzelf nu vanavond en deze komende week zo het leven van Elia, voor zover u dat kent, nog eens overweegt en zegt, ja, wat van het werk van de Heere uit het leven en uit het heengaan van Elia heb ik nu nodig? Wat is het allervoornaamste? Kijk, dan kunt u zo mediterend weg, ook van de week, misschien nog wel wat goeds pure uit het woord van de Heere. Waar ging het bij Elia om? Liever, wat heeft de Heere, de God van Elia, in het leven van deze knecht gegeven? Waar Elisa naar haakt en naar verlangt. Nou, als ik wat dingen noem, dan zou ik allereerst noemen het gebedsleven van Elia. Ja, zegt u, daar weten we maar weinig van, want we lezen dat Elia gebeden heeft toen met die jongen die niet meer leefde, opgewekt. En toen op de berg Karmel, maar verder leest u toch niet zoveel over het gebedsleven van Elia, o niet? Bladert u dan in gedachten of straks thuis maar eens naar Jacobus 5, het 17e en het 18e vers. Waar het woord van de Heere zelf Elia tekent met name als een man des gebeds. Daar wordt Elia in de brief van Jacobus sprekende ingevoerd als een man die de verborgen omgang met de Heere kende, die het gebedsleven kende, want zo staat er, en Elia bad en het regende niet voor 3 jaar en 3 maanden. En Elia bad opnieuw en de Heere gaf regen. Daar wordt het gebedsleven van Elia ons ten voorbeeld gehouden. En dat is het diepste geheim hoor van Elia's leven. En als Elisa hier roept, waar is de Heere, de God van Elia, dan smeekt hij onder andere of de Heere diezelfde verborgen omgang, datzelfde intieme gebedsleven ook aan hem wil leren. En zou het vandaag aan de dag niet brandend nodig zijn in het leven van onze kinderen, van onze jonge mensen, van onze mensen van middelbare leeftijd en van de bejaarden, ook van de hoogbejaarden, dat wij die verborgen omgang met God kennen. Het gebedsleven. Weten van het uitstorten van het hart voor de Heer. Weten van het brengen van alle schuld en alle nood voor de Heer. Maar ook weten van gebedsverhoring. Van antwoorden op het gebed. En zo geoefend worden in die verborgen omgang met de Heer. Ja, laat ik het dan maar heel eenvoudig vragen. Hoe is het met de verborgen omgang, met het gebedsleven in uw persoonlijke omstandigheden? Kent u de verborgen omgang met de Heer? De stilte van een bidvertrek, waar u uw nood klaagt, waar u uw schuld beleidt, waar u de Heer nodig hebt. Kent u dat uitstorten van het hart van de Heer? En dat u ook wel eens mag ervaren, de Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Als dat nou vreemd is, zou u dan met Elisa niet meegaan bidden vanavond, waar is de Heere? De God van Elia, Heere, leer me dat. Net als u het Elia leerde, die verborgen omgang, dat gebedsleven, dat schuldbeleiden, dat aanroepen van uw naam, en ook die gebedsverhoring, die verborgen omgang. Het andere is, en dat is een tweede element wat de God van Elia in het leven van zijn knecht zo duidelijk leerde, is dat deze man vrijmoedig het voor de zaak en de dienst van de Heere opnam. Vrijmoedigheid. Nee, dat is wat anders dan brutaliteit. Dat is wat anders dan te pas en te onpas spreken over de heilige dingen. Dat deed Elia ook niet. Er waren tijden, gemeente, dat Elia zweeg, dat hij niet sprak. Maar als het er recht op aankwam en als zijn God hem zond, dan sprak Elia de vuurprofeet zonder aanzien des persoons. U ziet hem in gedachten nog binnenkomen, het begin van 1 Koningen 17, in dat troonzaal gebeuren daar voor Agab en Izebel. Misschien in het paleis in Samaria, misschien in het zomerpaleis in Jezreel. En dat hij daar staat, de machtige vuurprofeet, en het zegt: er zal geen dauw en geen regen zijn, tenzij dan naar mijn woord. En hij keert zich om en loopt weg. discussieert niet. Laat de koning zijn vragen niet stellen, maar legt het woord van de Heere, het oordeelswoord, aan een afvallige koning, aan een goddeloze koningin en aan een afvallig volk zo in al zijn kracht midden in die troonzaal neer. En straks, als de Baalpriesters hem naar het leven staan en als het volk weifelt en hinkt en aarzelt, dan staat hij bij het altaar en hij roept de levende God aan en hij zegt het: indien de Heere God is, zo volgt hem na. Maar indien de Baal God is, zo volgt hem na. Een man met een ontzaglijke vrijmoedigheid. Hoe komt hij eraan? Was het zo'n vrijmoedig mens? Was het een man met een vooruitgestoken kin en vlammende ogen die een geweldig sterk karakter had? Ach nee. Elia was een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Want als God hem verlaat, dan kruipt Elia in de woestijn onder een jeneverboom, omdat een vrouw hem naar het leven staat. En hij zegt: Heere, laat me maar sterven, want ze zoeken mijn ziel en het is toch allemaal tevergeefs. Die kracht en die vrijmoedigheid had Elia niet van zichzelf. Maar de God van Elia had hem die gegeven. En gemeente, als er één ding nodig is in onze verschrompelde dagen, verschrompeld dan in geestelijk opzicht, is het dat wij en onze kinderen in biddend opzien tot de Heere weer durven staan voor wat we belijden. Want wat zijn er een anonieme christenen, een anonieme kerkmensen, een anonieme jonge mensen, die het als er het echt op aankomt niet durven belijden dat ze een gedoopt voorhoofd hebben. Ik weet het, het is niet makkelijk in onze tijd, maar het niet durven belijden, hun handen niet durven vouwen. En het voor de heilige naam van de Heere niet durven opnemen. En hoeveel volwassen mensen zijn er niet anoniem in deze wereld. Anoniem in een goddeloze maatschappij. Vaders, moeders, ouderen. Die er niet voor durven uitkomen. Of er niet voor willen uitkomen. Wiens hele leefklimaat en levenspatroon al zo doortrokken is door de Baalsgeesten van de tijd, dat er eigenlijk zoveel onderscheid niet meer is. Kun je dat dan van jezelf? Nee, dat kun je niet van jezelf, net zoals Elia. Maar bid u erom. Worstelt u erom? Waar is de God van Elia, Heere? Geef u kracht. Geef u vrijmoedigheid. Geef me een tong om te spreken. En toegespitst op degene die oprechte Heere vrezen. Die oprechte naam van de Heere belijden. Omdat ze iets van die genade kennen. Hoe vaak, kind van de Heere, gaan we met een zwijgende mond over de aarde. Nee, ik zeg dat niet als een soort vermaning tegen u, terwijl ik mezelf voorbij zie. Ik sluit mezelf bij die vraag nadrukkelijk in. Hoe vaak gaan we niet met een zwijgende mond over de aarde? En hoe weinig bekommeren we ons er niet over. Dat er van de kerk, en ik bedoel nu echt van de levende kerk, in deze wereld zo weinig uitgaat. Ja, maar dominee, dat heb je toch niet van jezelf? En het is soms zo donker, ik weet dat allemaal. En daar kun je onder gebukt gaan. Maar gaan we wel eens naast Elisa staan? Heere, nu moet het. U bent het waard dat er gesproken wordt van wie ge zijt en hoe goed het is om u te dienen en u te kennen. Waar is de Heere? De God van Elia hebben we hem nodig, ook om vrijmoedig in woord en wandel, in heel ons levensboek, te getuigen van de God van Elia. Ik noem nog iets. Elia, een man die zijn strijd kende. Ja, Elia wordt ons niet getekend als een volmaakt mens. Er zijn wel eens jonge dominees geweest. Het is misschien niet alleen bij jonge dominees een punt. Die ontzaggelijk uitzien naar het ambt van dienaar des woords. In zekere zin is dat te begrijpen. Al is er ook wel reden om er heel erg tegenop te zien, want dat is ook bijbels. En die hopen en verwachten dat ze, ja, dat zullen ze niet zo makkelijk zeggen en zo gauw zeggen, maar dat ze, ja, dan niet een Luther en dan niet een Elia, maar toch dat er iets onder hun bediening zal gebeuren. En als het dan zo tegenvalt, dat God je niet maakt tot een Luther. En dat God je niet maakt tot een Whitefield. En dat God je niet maakt tot een Elia. Ja, dan kunnen ze soms zo in de put geraken. Menselijk bekeken allemaal te begrijpen. Maar die ene vergissing. Men heeft te veel gestaard op de mens. En de mens beïdealiseert, want die mens, die Elia, die Luther, die Whitefield, dat waren ook maar mensen die God bekwaamden. En ze hebben allemaal hun duisternis gekend en hun strijd gekend. Luther, u weet het, hoe Luther aangevochten is door de duivel. Hoe die zelf in de laatste jaren van zijn leven, kort voor zijn sterven, nog geworsteld heeft, o God. Gaat dan heel het werk van de reformatie te gronden? En u weet misschien hoe Whitefield geleden heeft onder de scheiding met de Wesley's die een remonstrantse leer gingen voorstaan. En hoe Whitefield geworsteld heeft met het schijngeloof wat hij ook in zijn eigen kringen tegenkwam. En u weet het hoe Elia geworsteld heeft toen hij daar lag onder de jeneverboom. En toen hij door de Heere weer terechtgebracht werd. Elia, een mens van gelijke bewegingen als ik. En wat zien we daarin? Ach, dat zelfs de grootste in het koninkrijk der hemelen, zelfs een vuurprofeet die zo de verborgen omgang met God kende, dat hij ook maar een mens is. Een Adamskind. En dat kan in zekere zin bemoedigend zijn. Dat Gods kinderen zoals Elia en David en Abraham ook hun zonde hadden. Ook hun strijd hadden. Ook hun ongerechtigheid hadden. Maar als het goed is blijven we daar niet op staren. Dan zeggen we juist in het licht van Elia. Als zo'n man niet staande bleef. Als zo'n man met zo'n nabij leven wankelde en beefde en struikelde. Hoeveel te meer heb ik dan de genade van God. De kracht van Elia. Liever nog de kracht van de God van Elia nodig. Waar is de Heere? De God van Elia. Om te helpen. Om te sterken. In de strijd van het leven. Als alles tegen is, als het vlees en de wereld het voor het zeggen hebben, als de Satan sist en benauwd, waar is de Heere? En zo komen we aan het slot, aan het laatste. Elia was tenslotte een zondig mens, diep schuldig, verloren in Adam, die alleen maar van genade kon leven. En dat wist Elia. En dat wist Elisa ook. En daarom treft het zo in onze tekst, dat er staat dat als Elisa nu de God van Elia aanroept, dat hij hem aanroept met die grote godsnaam. Waar is de Heere? 5 hoofdletters. Jehovah, Yahweh, de grote ik ben die ik ben, die aan Mozes in de brandende braambos verscheen, die uit vuur antwoordde. En in die grote naam legt God vast en openbaart de Heer het, dat hij als de grote ik ben zich ontfermen wil over arme, zondige, dwarse, schuldige mensen. Ja, die naam Jehovah is 1 profetie. Wijst heen naar het Nieuwe Testament. Naar het donker van de hof van Gethsemane. Waar de Heere Jezus Christus, als hij verraden wordt, die grote godsnaam overneemt. En het zegt tegen de Joden: ik ben. In onze Statenbijbel staat Johannes 18, ik ben het. Maar als u goed leest, staat dat woordje het schuin gedrukt. En de beste uitleg van die tekst is dat de Heere Jezus daar in 1 ogenblik, midden in de nacht, waarin hij zijn handen uitsteekt om gebonden te worden en straks gekruisigd te worden, zegt: ik ben. Daarom vallen die soldaten en die Joodse knechten ook achterover, want het is majesteitsopenbaring. Hij, Jehovah God, in de Zoon, openbaart zichzelf. Waar is de Heer? Waar is de grote ik ben, die in Christus Jezus zijn handen uitbreidt om geboeid en gekruisigd te worden, wiens handen straks bloeden, wiens lichaam leeg drupt, wiens ziel gefolterd wordt met de helse folteringen. Dat Elia zo begenadigd en zo bekwaamd is tot de dienst, dat is ten diepste niets anders dan het werk van God en het werk van Christus. En zegt u het dan ook niet diep in uw hart: die God, die Christus heb ik nodig voor mijn schuld, voor mijn zonde. Waar is de Heere, de God van Elia? En al leven we dan in tijden die misschien net zo donker zijn in sommige opzichten als de dagen van Elia en Elisa, met allerlei Baals tendensen in de hele samenleving, die zich steeds breder maken. Al wordt het getal van hen die de naam van de Heere vrezen voor het oog niet groter, het lijkt minder te worden. Wat blijft er dan over? Voor ons en voor onze kinderen. Hoe zouden wij dan leven? Hoe zouden wij in onze tijd overleven? Alleen als we het zeggen, van harte, vanuit de nood, biddend om de hulp en de leiding van Elia's God: Heere, waar zijt ge? Werk nog als in oude dagen. Wil u uw kerk verlevendigen en er nog velen toe brengen? Als we zien op onszelf, kan het niet. als op de tijdsomstandigheden en de warwinkel van stemmen in geestelijk opzicht letten in onze tijd, dan is het onmogelijk. Maar Heere, waar zijt gij? Als de God van Elia, als de God van Luther, als de God van Calvijn, als de God van Whitefield, Robert Murray McShane, als de God van onze vaderen. Heere, erbarm u over ons en over onze kinderen. O, als dat oprecht ons uit mag drijven in schuldbesef tot de Heere, dan zal hij horen en dan zal hij komen. Merk op mijn ziel, wat antwoord de God van Elia geeft. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst en van de beide diensten van deze dag. Om u naam eerbiedig dank te zeggen voor alles wat u gaf. U hebt een stem gegeven om te spreken. U hebt uw woord gegeven. Wil u het nu ook zegenen, Heere? Want het is toch niet ons woord, maar het is toch uw woord. Al brengen wij het in al onze gebreken, met een gebrekkige stem en met gebrekkige bewoordingen. Het is toch uw heilige getuigenis. Heere, laat het dan om uw naams wil gezegend mogen worden. En wanneer we vanavond die roep door de prediking heen hoorden klinken, mogen we toch ook in het gebed tot onze roep maken. Heere, waar is de God van Elia? O, erbarm u. Als Elia's God over ons en over onze kinderen, ga met ons deze week in. Geef dat we de woorden die we gehoord hebben op deze dag verder mogen overwegen en overdenken. En wil u er nog uw goddelijke gunst en uw goddelijke zegen inleggen. Heere, heb dank voor al het goede. Vergeef het zondig. En wil u deze week ons alle beschermen en bewaren, ons sterken in alle dingen die van ons gevraagd worden. Breng ons komende zondag allen weer bijeen. En geef u ook dan, in de voorbereiding en in de diensten zelf, uw zegen. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 90, vers 9 is onze slotzang. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. 90, vers 9. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.